Er is nog geen mededeling namens de kerkraad. Dat betreft het koffiedrinken van komende dinsdag in de Open Hof om 10:00. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion zaal en tot u het stil ontzag. Psalm 65, vers 1. We beleiden ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we uit de lofzang van Zacharias. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erf voldacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Dat is het eerste vers uit de lofzang van Zacharias. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. En zit de rechterhand des vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen uit de Bijbel uit Romeinen 4 en 5. We beginnen te lezen bij hoofdstuk 4, vers 23. We lezen door tot en met 5, vers 11. In hoofdstuk 4 gaat het over Abraham die gerechtvaardigd is uit het geloof. En vers 23 gaat daar op in. En op door. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is. De rechtvaardigheid. Maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degenen die geloven in hem die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover de schriftlezing. We willen verder met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En we gaan naar artikel 20. God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft, en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. We willen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. In het gebed willen we ook denken aan dominee Baars. Wellicht hebt u het gelezen, het kerkblad, dat hij in verband met omstandigheden niet meer in staat is om voor te gaan. En dat betekent dat hij nu definitief niet meer voor zal gaan als dienaar van het woord in de erediensten. Nou, dat betekent heel wat voor hem. En het is ook goed om hem in het gebed te gedenken. Zullen we samen de Heere aanroepen. Gij hoort hen die uw heil verwachten. O hoorder der gebeden. Zo hebben we gezongen. En het is waar. Al duizenden jaren is het waar. En ook vandaag is het waar. Vanmorgen. Nu en straks. Zolang er leven is. Gij hoort hen die uw heil verwachten. Die mensen die het roepen uit diepte van de ellende. Met mond en hart tot u die heil kunt zenden. Uw heil verwachten. Heren, mogen er velen zijn. Deze avond in de kerk, jongeren. En ouderen, die uw heil verwachten, die het belijden, zo gij in het recht wilt treden. O Heere, gade slaan ons ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Zoals de organist het speelde na de dienst van morgen. Maar ook dat andere, maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. Want het is waar. U hoort hen die uw heil verwachten. Uw goedheid is zeer groot, Heere. We bidden om het werk van uw Heilige Geest. Als we deze avond willen luisteren naar het onderwijs vanuit de geloofsbelijdenis. Als we willen luisteren naar de prediking over de liefde van u, Heere, die u bewezen hebt in het zenden van uw Zoon. Heere, wilt u het werken, wilt u het scheppen in het hart en leven van ons, mensen, van nature, kinderen des torens. Maar mogen we uw heil verwachten. Maak ons verlegen om Christus. En Heere, wilt u dat ook meer en meer geven, opdat het inderdaad zo mag zijn, aan u genoeg en van u nooit genoeg. Dat in elke kerkbank maar beoefend zal worden. En op de kansel. En thuis of elders. Heren, en dat we zo ootmoedig tot u mogen treden. Zegen ons deze kerkdienst, Heren. Weest u in ons midden. Weer de Satan van ons, de overste van de macht der lucht. Houd de wereld die aan ons kan trekken en waar wij ons kunnen vastzitten buiten, op afstand. En het vlees, Heren. Heren, wilt u het doden en de neigingen doven, opdat we op de Heer Jezus mogen zien. Wilt u zo werken? Heerlijk werken. Gedenk ons als gemeente, jongeren, ouderen, gezinnen, wonen en werken in ons midden. Is daar waar zorg en verdriet is, waar geleden wordt, getopt. Ja, Heere, we bidden voor onze jonge mensen. De tieners, de kinderen, jongvolwassenen. Zegen hen in hun persoonlijk leven, in een opleiding, in het werk wat ze mogen doen. De omgang met vrienden en vriendinnen. Heere, wilt u geven dat ze u en uw dienst mogen liefhebben. En dat de brug naar de wereld elke dag opgehaald mag worden. Wilt u ze helpen om te strijden tegen het verkeerde, om de wapenrusting aan te trekken. Maar geef het ook de ouderen, Heere. Geef ons liefde voor elkaar. Omzien naar elkaar, bewogenheid met elkaar, verdraagzaamheid onder elkaar. Mogen we gemeente zijn zoals u het bedoeld hebt. We bidden om uw zegen voor al het werk wat in het midden van de gemeente gebeuren mag. Zegen ook het ambtelijke werk, heren. De huisbezoeken die weer begonnen zijn, gaan beginnen. Zegent u de ontmoetingen rond uw woord. Gesprekken van hart tot hart, heren, geeft u alles wat nodig is. Wijsheid, liefde, tact, openheid. En wilt u werken met uw Heilige Geest. Zegen de kerkraadsvergadering van komende donderdag. Wees in ons midden, heren, op het bezinningsuur. Leid ons als gemeente heel deze week op weg naar volgende week zondag. Leid ons door uw Heilige Geest. Bewaar ons voor allerlei andere geesten, dwaalgeesten. We bidden voor onze kerken, heren. Voor deputaten, vertegenwoordiging, het moderamen, het oud-moderamen dat zich buigt over het advies van de rechter. Dat zich gebogen heeft. En wellicht ook verder spreken zal met elkaar. We weten de weg niet. Maar we weten wel de weg die u wijst in uw woord. Heren, we bidden om wijsheid. Om geduld. Om duidelijkheid. Liefde voor u. En heren, we bidden ook voor gemeenten waar verdeeldheid is. Waar zorg is. Spanning. Kerkraden. Spanningen in verband met wat er gebeurd is in het kerkverband, maar ook op andere manieren. We bidden voor predikanten die het moeilijk hebben. We denken ook aan dominee Baars, Heer, en zijn gezin, zijn vrouw. U weet van het bericht in de wekker. En u weet de achtergrond daarvan. En u weet hoe zwaar het hem valt. Heb dank, Heer, voor alles wat hij mocht betekenen voor onze kerken en ook voor onze gemeente. Dat hij, toen hij hier was, zielen mocht leiden tot Jezus. Dat hij middel was in uw hand om uw kinderen te voeden, te sterken. Heere, we bidden van u, zegent u al het werk wat hij mocht doen. En wilt u hem nu genadig en goed zijn. Heere, schenk hem alles wat hij nodig heeft. Vertroosting vanuit uw wonden. We bidden, Heere, voor heel uw kerk wereldwijd. Voor dat deel van de kerk die vervolgd wordt. Op zoveel manieren, zoveel kniepige manieren. Openlijk of onder de oppervlakte. Bescherm uw kinderen wereldwijd. Geef moed en kracht. En houdt u uw werk en uw kerk in leven, Heer, en dat doet u. Gij hoort immers hen die uw heil verwachten. Heere, we bidden voor uw volk Israël. U maakt op hun gebeden ook gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Heere, geef dat ze mogen leren bidden, het volk van de Joden, tot hun Messias. Opent u hun ogen, Heere, en geeft u vrede. Wees met de regeringsleiders. Geef ze ootmoed en wijsheid. En wilt u het kwaad wegdoen in de wereld rondom Israël. En wilt u vrede geven. Gedenk de gijzelaars, Heere, die nog in leven zijn, de familieleden. We bidden, Heere. U kunt doen wat wij niet kunnen. U kunt doen boven bidden en denken. Ontferm u. We bidden voor allen die op de vlucht zijn. Voor het werk wat ook onder vluchtelingen gebeuren mag. U weet van wat er gaande is in de samenleving. Allerlei gevoelens, Heere. We bidden om wijsheid. Voor mensen die verantwoordelijkheid dragen. We bidden om wijsheid. Voor allen die over ons gesteld zijn. Heere, we bidden om een stil en gerust leven voor allen die u vrezen. Voor uw kerk, ook in ons land. Maar bewaar ons voor verkeerde stilte, voor verkeerde rust. Heere, wilt u zo uw zegen schenken. Ons aanzien niet in onszelf. Maar in de Heer Jezus Christus. En schenk het toch, Heere, voor het eerst of opnieuw. Dat we ons zalig mogen kijken op de Zoon van uw liefde. Hoor ons en verhoor ons om Christus wil. Amen. U mag uw gaven geven, gemeente. We gaan samen zingen uit Psalm 85, daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 85, hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt uit uw boek gedaan. Dat gaat over de terugkeer uit ballingschap, maar nieuwtestamentisch mag je het ook zingen als het gaat om de bevrijding van een mens door het werk van Christus. En het vierde, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. 1 en 4 van Psalm 85, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Psalm 89, vers 8 zingen we als antwoord op de preek. Gemeente, het gebeurde in de 19e eeuw in Engeland. Zo gaat het verhaal. Op een van de scholen daar was een verschrikkelijke schoolklas. De leraren hielden het niet lang uit. De eerste moest naar een psychiater. De tweede werd zwaar overspannen. De derde koos al gauw voor een ander beroep. En de vierde belandde in de ziektewet. Er kwam een vijfde meester voor die zeer lastige klas. En de jongens wreven zich in de handen. Of iedereen dat deed. Dat weten we niet. Vaak wordt er ook door kinderen geleden in zo'n klas. Hoe dan ook. De nieuwe meester zei tegen zijn klas: jongens, we zijn wel eenmaal tot elkaar veroordeeld. We moeten wat afspraken maken. Wat mogen we niet? Je mag niet stelen, zei er een. De leraar schreef het op het bord. Wie nog een? Er kwamen uiteindelijk 20 regels op het bord te staan. En nu de straf. De straf als je de regels overtreedt. 20 stokslagen. 20 stokslagen, riepen ze. Met de stok waarmee u aanwijst. En de meester schreef het op. En het werkte. Niemand wilde de eerste zijn voor de stokslagen. Een week later zei de directeur: hoe doe je dat toch? Ja, de regels hebben ze zelf opgesteld. Misschien dat dat werkt. Maar 2 weken later gebeurde het. Ze hebben mijn brood gejat, meester. Iedereen zijn tas op tafel. Doe maar open. En ja, het werd al gauw duidelijk. Er zat een klein, mager, zwak jongetje in de klas. En bij hem kwam het brood tevoorschijn. Heeft een ander het erin gestopt? Nee. Heb je het zelf gepakt? Ja. Er moet geslagen worden. Maar de meester wist, dat gaat niet goed komen. Ik stel voor, 1 klap. En het dan nooit meer doen. Maar de klas die brulde. 20 stokslagen, meester. 20 stokslagen. De meester wilde stilte. Maar het werd niet stil, totdat de meester zijn stok pakte. Nu gaat het gebeuren. Hij liep naar de jongen toe, van wie het brood was. En hij zei tegen de jongen: jij moet het maar doen. Het was jouw brood. Sla jij maar. De jongen keek naar het magere, ziekelijke jongetje. En zei toen: meneer, slaat u mij maar. 20 keer. Want er moet geslagen worden. Alleen kan ik er beter tegen dan hij. Gemeente, het is maar een verhaal, maar u begrijpt het. Het magere, zwakke jongetje, dat zijn wij. En die regels, dat zijn de regels van God, Gods wet. Wij hebben Gods wet, Gods gebod overtreden. En de straf, Gods toorn. Dat is een ravijn waar geen bodem zichtbaar is. Vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek de wet om dat te doen. En we zijn niet zielig en zwak, maar zondig en schuldig. En nu gaat het vanavond over iemand in de preek die gezegd heeft: Vader, sla mij maar. Reken het mij maar toe. Ik kan er beter tegen. De zwaarste straf op de sterkste schouders. Daar gaat het over in dit artikel. Het wonder van de plaatsvervanging. Het ik voor u. Waarbij het initiatief ligt bij God. Bij God zelf. Het thema van de preek. De reddende liefde van God. De reddende liefde van God. We letten op drie dingen. Die wordt zichtbaar in de zending van de Zoon. Zijn Zoon gezonden in de wereld. De voldoening door de Zoon. De Zoon die heeft betaald. De straf gedragen. Aan het recht voldaan. En in de derde plaats de verlossing in de Zoon. De reddende liefde van God. Zending van, voldoening door en de verlossing in de Zoon. En de Zoon, dat is de Heer Jezus. Gemeente, we zijn inmiddels in het hart van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het gaat over het allerbelangrijkste wat er is en ook over de allerbelangrijkste die er is. De Heer Jezus. Het allerbelangrijkste dat er is. Hoe krijg ik vrede met God? Hoe wordt het weer goed tussen God in mijn ziel? Hoe word ik behouden, gered, van dood levend gemaakt? En in die weg ook, hoe komt God weer aan zijn eer? Belangrijke vragen, gemeente, die we maar niet moeten vergeten. Ons leven kan zo gemakkelijk voortkabbelen. We maken ons nergens druk om. Of we maken ons juist druk om heel veel dingen. De kerk, daar kan je druk mee zijn. Je gezin, school, je studie, je gezondheid. Je kunt opgeslokt worden met van alles en nog wat. Bezig gehouden door zoveel dingen. Maar vergeet het niet. Hoe zul jij rechtvaardig verschijnen voor God? Denk aan je ziel. Is de verbinding al hersteld? Voor heel veel christelijke mensen is dat helemaal geen vraag meer. Vrede met God, die is er toch al? God is liefde. God storen, de hel, verloren gaan. Moeten we daaraan denken? Als je nou een serieuze jongere hebt. Dat is toch al heel wat. Dan ben je er al. Serieuze jongere, die kan toch avondmaal vieren. Belijdenis doen. God is zo genadig. God is liefde. De gemeente, toch heeft dat niets met Gods liefde te maken. Het thema is Gods reddende liefde. En redden, ja, dat woord dat betekent, gemeente, dat we in nood zijn. Dat we gered moeten worden. En wat is daarvoor nodig? Geen vrome jas. Nee. Dat wij serieus worden, dat we aan het werk gaan, dat we als een geestelijk dode zondaar netjes aangekleed worden. Nee, daar is nou het werk van de drie enige God voor nodig. En daar gaat het over in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 20 gaat er over God de Vader die zijn Zoon gaf. Artikel 21 gaat het over de Heer Jezus Christus die zichzelf als hoge priester heeft opgeofferd. Artikel 22 gaat over de Heilige Geest die het geloof in het hart ontsteekt. Vrede met God, het is te danken aan Hem alleen. En daarom gaan we het aan het eind van de preek ook zingen. Het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Ik vraag er niet om. Ik lig er niet wakker van uit mezelf. Maar God werkt het. God doet het. Het is Gods gave. Ik ben een zondaar en ik lig daarmee onder het oordeel, onder Gods toren. Maar God, hij heeft zijn zoon gegeven om de vloek te dragen die ik verdien. Dat is wat gemeente. God, de Vader, hij is de rechter die torent over de zonde, die torent over de zonde die ik doe. Die torent over alle zonden, ook over de zonde in het leven van Gods kinderen. Hij kan de zonde niet verdragen. Maar hij is ook die vader die zijn zoon zendt, ongevraagd. En dat uit enkel liefde. Met kerst dan zie je niet alleen die zoon in de kribbe liggen, gemeente. Kniel aan uw kribbe neer. O Jezus, gij mijn leven. Maar met kerst zie je ook het wonder van de liefde van de Vader die zijn zoon zond en gaf. Hij komt, verwondert u hier mensen en ziet hoe dat uw God, de Vader, bemint. Hij gaf zijn zoon prijs en hij liet hem zakken in dat diepe ravijn van verlorenheid en hopeloosheid en ellende. Dat is belangrijk om te onthouden. Daar zie je Gods liefde. Er zijn nogal wat mensen in deze wereld die vastlopen met de liefde van God. Dat zien u ook wel en jij ook wel. God is liefde. Maar al die ellende dan in de wereld. Al die verschrikkelijke dingen die er gebeuren elke dag. Hoe kan dat dan? God is liefde, God is almachtig. Honger, verdriet, moeite, pijn. Gemeente, een antwoord geven op die vragen, dat is niet eens zo gemakkelijk. Maar besef wel, gemeente, dat God het niet verplicht is om ons leven aangenaam te maken. Helemaal niet. Dat is God niet verplicht. Wij hebben het licht uitgedaan in het paradijs. En God is niet verplicht om het licht weer aan te doen. Moet je voorstellen dat ik de auto van de buurman leen. En dat ik hem helemaal beschadig. En ik zet hem vervolgens voor de deur en ik ga weg. Kan ik dan verwachten dat de buurman mij elke dag een pakketje stuurt met allerlei leuke, prachtige, mooie dingen? Dat hij voor me gaat zorgen, dat hij me gaat verwennen, dat hij me helpt? Waarom zou hij? Hij is mij niet verplicht. Bovendien laat ik eerst maar eens zorgen dat die auto weer gerepareerd wordt. Dat die schuld vereffend wordt en dat het weer goed komt. Zo is God, de mens, ook helemaal niets verplicht. God is aan niemand iets verplicht. Hij is het niet verplicht om ervoor te zorgen dat jij het goed hebt. En wat betekent dan die liefde van God, gemeente? Niet dat hij altijd moet helpen, of dat het meevalt met de straf op de zonde. Nee, niet dat alle mensen uiteindelijk dan toch wel behouden en gered worden. Dat is geen liefde. Stel je voor dat een rechter iemand moet berechten die veel slachtoffers gemaakt heeft, waaronder de zoon van de rechter, en dat de man in de beklaagde bank een gevaar is voor de samenleving en dat het bewijs ook helemaal sluitend is. En stel je nou eens voor dat die rechter zegt, ja, ik heb zoveel liefde, ik spreek je vrij. Ik leg geen straf op. En ik geef die man nog een toelage van 3000 euro netto in de maand. Is dat liefde van die rechter? Nee toch. Dat is het recht met voeten treden. Dat is de samenleving in gevaar brengen. Dat is geen liefde, maar laksheid en slapheid en dwaasheid. Weet je wat liefde is? Dat die rechter het vonnis uitspreekt. Je bent dus doodschuldig. En het is niet meer dan verdiend. dat je die straf ook uitbetaald krijgt. Dat is liefde. Dat is recht. En als het om God gaat, God als rechter, dan is Hij een rechter die zegt, maar wacht, ik heb een zoon. En ik heb Hem gevraagd om jouw plaats in te nemen. Ik laat Hem ter dood brengen. Omdat jij als moordenaar straks de rechtszaal als een vrij man uit kan gaan. En als je zo vrijgelaten wordt, gemeente, in het besef dat de zoon van de rechter de dood is ingegaan, dan weet je het. Ik loop wel vrij rond, maar er is recht geschied. En loop je dan met opgeheven hoofd de rechtszaal uit? Nee, toch? Met een gebroken hart. Denk je niet? En zou dat gebroken hart dan ook vervolgens niet je leven gaan tekenen en stempelen, ook als je in vrijheid weer mag leven? Nou, trek de lijn maar door, gemeente. We hebben dat eigenlijk al een beetje gedaan, nietwaar? Wij zijn de schuldigen. Het wordt wel eens zo gezegd, en dat is een beetje een menselijk voorbeeld, en we moeten natuurlijk altijd oppassen met het menselijk nadenken over God en het als mensen uitleggen van deze dingen, van Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid. Maar het wordt dan wel eens zo gezegd dat de barmhartigheid van God zegt: laat die mensen vrij. Maar dat de rechtvaardigheid van God zegt: maar dat kan niet en dat mag niet, want er moet recht geschieden. De zonde mag niet verdoezeld worden. En het voorbeeld gaat in die zin krom, dat Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid het helemaal altijd eens zijn met elkaar. Maar de barmhartigheid die zegt: ik wil dat zondaren gered worden. We zien het door de vingers. En de rechtvaardigheid die zegt: maar dat kan niet en dat mag niet. Er moet gestraft worden. En dat dan de liefde tussen beiden komt. Als de zoon de straf draagt, dan is de rechtvaardigheid tevreden. Dan krijgt het recht zijn loop. En de barmhartigheid is tevreden. Want zondaren worden gered. Liefde van God, die zijn zoon zond om de straf te dragen. En het geloof zingt ervan met gebroken hart, als ik bedenk hoe God zijn zoon niet spaarde, maar hem deed sterven. Dan is het mij zo groot hoe Zemels koning voor mij stierf op aarde, mijn zonde boete door zijn bittere dood. Ik vroeg niet naar hem. En ik maakte mij er niet druk om. En ik leefde maar verder zonder besef van wat ik werkelijk gedaan had, wat zonde inhoudt. Maar hij kwam zonder dat ik vroeg, omdat de Vader hem zond, om in mijn plaats de straf te ondergaan. Om mij als zondaar vrij te spreken, vrede te schenken. En elke stap die ik als vrijgelatene zet, dan weet ik het. De zoon van de rechter is in mijn plaats de dood ingegaan. Ik loop nou wel vrij rond, maar er is recht geschied. En dat verbreekt mijn hart elke minuut. Elke seconde dat ik leven mag, heb ik te danken aan Golgotha. Aan die God die zijn zoon vervloekt heeft en verdoemd heeft aan het kruis. Om mij te kunnen zegenen. Elke seconde. Snap jij dat? Dat dit het hart verbreekt. Als je daarop ziet dat je dan zegt: maar nou wil ik geen zonde meer doen. Dan wil ik nooit meer zondigen, Heere. Nu wil ik mijn tijd gebruiken om u te eren. Helaas, Het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet, zegt Paulus. En die liefde, die verflauwt zo dikwijls weer. En het is zo wrang, het doet me zoveel verdriet, want hij is al mijn liefde waard. Het verbreekt je hart opnieuw. U zegt misschien, maar dat moet je dan wel gegeven worden. Maar is God dan niet gewillig om dat te geven? Hij heeft zelfs zijn zoon gegeven. En dat is zo groot, dat is zo onbevattelijk, dat is, daar zijn geen woorden voor. Hij heeft zijn zoon gegeven en dat voor mensen die niet naar hem vroegen, die niet om hem verlegen waren. Hoe zal hij dan ook met hem niet alle dingen schenken, zegt Romeinen 8. Zou hij dan dat mindere, dat geloof en de liefde, het verbroken hart, niet willen geven? Wat in geen verhouding staat met die grote gave van zijn eigen kind? Twijfel aan uzelf, jawel. Maar niet aan hem, gemeente, niet aan zijn gewilligheid. En kom tot hem. Dat is wel nodig. Dat is nodig, dat is onmisbaar. Want hij heeft zijn zoon niet gegeven omdat het niet nodig was dat u zou komen tot hem. Zo erg is uw schuld, zo zwaar is uw zonde. Kom tot de zoon in wie de rechter u vrij wil spreken. Nee, dan kom je niet met opgeven hoofd. De verloren zoon van vanmorgen, kwam hij met opgeheven hoofd. Zo pap, daar ben ik weer. Nee. Met gebogen hoofd. In het besef van schuld en zonde. Iemand zei eens, genade wordt geboren op het schavot. Het schavot, dat is de plek waar het oordeel wordt geveld. Waar de terechtstelling plaatsvindt. Daar waar ik mijn hoofd leer buigen, zal ik de stromen van Gods barmhartigheid ontvangen. Buigen. Als een rechteloze niets verdient en toch hem niet te kunnen missen. Omdat God goed is en genadig is, omdat ik niet zonde kan. Als je niet buigt, dan word je niet behouden. Nou, God is toch liefde? Ja, maar als je die liefde veracht door eraan voorbij te gaan. Niet behouden. Kom, gemeente. Zie op hem. De reddende liefde van God. Je ziet het in de zending van zijn zoon. En dan nu dat tweede, de voldoening door de zoon. Voldoening, hè, dat betekent dat hij betaalt, dat hij de rekening betaalt, dat hij de schuld vereffent. We lezen ongeveer halverwege artikel 20. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen aan zijn zoon als hij onze zonde op hem gelegd heeft. Hij heeft onze zonde op zijn zoon gelegd. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurde er toen hij dat deed? Weet je het? Toen kromp hij in één. Zijn bitter lijden. Zijn sterven. Zo staat het in het artikel. Als je in de tuin werkt en je moet stenen op een kruiwagen laden. En die wagen die gaat doorbuigen. En kraken. Dan zeg je, ja, ophouden, niet verder gaan. Geen stenen er meer bij. Haal er maar een paar vanaf. Straks zakt die door elkaar. Of in elkaar. Als je stenen op een mens legt, dat is natuurlijk een beetje een vreemd voorbeeld. Maar dan buigt zo iemand ook door, nietwaar? En dan kermt hij en dan kreunt hij en dan valt hij neer. En dan zeg je, ophouden. Straks breekt zijn rug. Zo legde God de zonde op zijn zoon. En hij kermt en kruipt en valt neer en zweet bloed, hij breekt. En de vader doet dat. Onbegrijpelijk. Om ellendelingen te redden. Zoveel is uw zaligheid hem waard. Hij laat het wegdragen door zijn kind. Tot in de Godverlatenheid. Waar het blijft liggen. En zonde. Een schuld voor eeuwig. Weggedragen. Verzoend. Dankzij zijn zeer bitter lijden. Als je je nu afvraagt, hoe erg is mijn zonde eigenlijk? Ja, gemeente, vanmorgen toen hebben we geprobeerd te blikken, hè, te kijken in dat diepe dal van zonde en schuld. Efeze 2, vers 1 tot en met 3. Maar nu gaat het nog dieper. Als we door de Heilige Geest naar Golgotha gebracht worden en naar Gethsemane. Hoe zwaar moet je eigenlijk aan de zonde tillen? Aan die brutale mond. Aan die onreine gedachten. Aan die driftbui. Aan die twijfel aan God. Hoe zwaar moet je aan de zonde tillen? Aan het lelijke woord. Aan de roddels. Negatief praten over anderen. Zie hem. Het lam Gods. Dat de zonde de wereld. Al kruipend, al zwetend, al worstelend, al strijdend, al lijdend, al stervend. Wegdraagt. En weggeduwd wordt in de hel. Jezus. De straf der zonde. Zo zegt het artikel. Als mijn zonden, uw zoon, zo wegdrukken, zo in elkaar lieten krimpen. Dan wil ik het niet meer. U wel? Jij wel? Kun je dan echt zo weer verder leven? Nee toch? Leer mij, Heere, strijden. Open mijn ogen voor uw bitter lijden. En leer mij daarom ook de zonde mijden. Want als ik erin val, dat is verschrikkelijk. Hij kromp ineen onder de last van onze zonde en schuld. Zijn zeer bitter lijden. En dat verbreekt het hart. Of niet? Of niet? Maar als de Heilige Geest dat doet, ja, dan kun je niet meer met droge ogen denken aan mensen die gemakkelijk doen over bepaalde zonden. Die het niet zo nauw nemen. En dan kun je niet meer voor je ontspanning kijken naar filmpjes waarin Gods geboden worden overtreden. Of streams of streaks of wat dan ook. Of waarin de zonde wordt nagespeeld. Denk aan zijn zeer bitter lijden. Als je de Heere leert kennen. Op Golgotha geweest bent. Dan gaat dat ringen. Op zijn minst. Zeer doen. Komt er strijd. Strijd. Vanwege dat. Verschrikkelijke. dat de zonde zo graag wil. Van binnen. Wat je maar niet weg wil, kan krijgen en toch zo graag weg wil krijgen. Je wordt ook bewogen met mensen die de Heer Jezus niet kennen. Want gemeente, als een mens de zonde zelf moet dragen en de schuld zelf moet dragen en zelf moet gaan voldoen. Als Gods Zoon het al zo zwaar heeft daarmee en daaronder. Gods Zoon die almachtig is. Wat als ze op u, op jou liggen. En God laat ze straks eeuwig drukken en wegen in de eeuwigheid, in de poel die brandt van vuur en zilver. Ja, het is een beeld, maar wel een veelzeggend beeld. Als het vonnis wordt voltrokken. Dan moet dat wezen, gemeente, zelf voor eeuwig de straf dragen. Zonder dat er ooit een eind aan komt. Zonder dat je ooit kan zeggen, en nu is het klaar. Zo heeft God zijn rechtvaardigheid bewezen aan zijn Zoon. En dan de tegenstelling en zijn goedheid en barmhartigheid heeft hij uitgestort over ons. Zijn Zoon zonk weg, opdat ik niet weg zou zinken, niet hulpeloos zou sterven. Maar goedheid en barmhartigheid zou ontvangen van de Vader. De Vader der lichten, goede gaven, volmaakte giften en dat elke dag opnieuw. Eten, drinken, maar ook vergeving, genade, bescherming, het kindschap, de Heilige Geest, vrede met God, geloof, hoop, liefde, volharding, leidzaamheid, zaligheid, goedheid, zijn goedheid en barmhartigheid, zijn ontferming, zijn gunst, zo vol en zo diep. Hij heeft die uitgestort, zegt Guido de Brij, uitgestort over ons. Dat is Gods manier van handelen. God werkt niet met pipetjes. Al heeft het geloof daar genoeg aan. En al zegt het geloof ook dikwijls, ach heren, dat is maar één druppeltje van uw liefde. Dat kan ik opteren. Jawel. Maar uitgestort, uitgegoten, zo staat er. Als een emmer die aan je mond gezet wordt en die van de achterkant omhoog getild wordt, zo. Dan kan je nooit bijhouden, nietwaar? Het golft over je heen. Uitgestort, al zijn goedheid en barmhartigheid. Het is allemaal niet te vatten en niet te bevatten en niet vast te houden. Hier beneden. De Vader heeft in de eeuwigheid al de zijnen aan zijn middelaarshart, aan het middelaarshart van de Zoon gelegd. In de tijd heeft hij hem gezonden en daar heeft hij mijn zonden op hem gelegd en zijn goedheid en barmhartigheid over mij uitgestort, zo zegt Guido de Brij. Wat een liefde. En door de prediking wil hij mensen daarbij halen, daarin laten delen. Het geloof kan zich daar zo over verwonderen, gemeente. Dat de Vader zijn Zoon gaf. En dat mijn zonde op hem gelegd werd. En zijn goedheid en barmhartigheid over mij uitgegoten. En wat kan ik doen als ik dat besef? Schuldig in mezelf. Een hoofd buigen op dat schavot, weet u nog. En dan tot verrassing en verwondering overgoten worden met zijn liefde. Het geloof brengt mij op het schavot van Golgotha. Waar ik sta en zie dat de Zoon rechtvaardig in mijn plaats de klappen krijgt, de toorn ontvangt. Langs mij gaat hij heen en hij treft de Heer Jezus. En dat ontmaskert ook het schijngeloof. Want er is een geloof dat het misschien wel roemt in vrede met God, maar dat ten diepste toch ijdel is en leeg. Als je zegt dat je vrede hebt met God, maar je kijkt niet op een zonde meer of minder. Je tilt er niet zo zwaar aan. Dat is een valse vrede. Dat is een valse vrede. Vrede met God heeft ook te maken met het mijden van de zonde. Een afkeer krijgen van de zonde. Die op Golgotha geweest is. Die gaat anders denken over verkeerde dingen. De zonde van gedachten, woorden en werken. Die gaat er zwaar aan tillen. Omdat hij gezien heeft hoe zwaar Gods Zoon het eronder had. Als je kind van de Heere mag zijn, gemeente, dan krijg je ook nooit genoeg van die boodschap. Jawel, je wil natuurlijk ook weer nieuwe dingen horen in de kerk. Maar niet zonder zonde en genade. Niet zonder Genesis 3 en Golgotha. Zodat genade nooit vanzelfsprekend wordt. Toch? Stel je voor dat de misdadiger tegen de rechter zegt: ja, natuurlijk. Natuurlijk krijg ik vrijspraak. Dat weet ik al lang. Had ik wel gedacht. Daar klopt toch niks van? Nee toch? Nou, kijk dat geloof eens na. Als u beleidt dat u geloof ontvangen hebt. Is het echt goud? Of lijkt het erop? Is het geloof dat de verwondering kent over de Heer Jezus Christus, maar dat ook allergisch is geworden voor de zonde? Bij tijden, want dat is altijd gebrekkig, jawel. Maar toch, hè, dan zeg je: haat ik de zonde maar meer. Haat ik de zonde maar meer. En was er maar meer verwondering. En was er maar meer liefde in mijn hart voor u, Heer Jezus. Maar daarom wil je er juist steeds weer van horen. Daarom krijg je daar nooit genoeg van. Spreek mij van zonde en genade. Van rechtvaardigheid en barmhartigheid. Omdat je aan de Heer Jezus genoeg hebt. Maar van hem nooit genoeg krijgt. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Ik hoor toch zo gaarne zijn woord. Nimmer heeft iets op deze aarde ooit zo mijn hart bekoord. Spreek mij van Jezus, mijn heiland, hoe hij met doornen gekroond, geesteling verdroeg, schoon onschuldig, wreed door het volk werd gehoond. Zeg mij hoe hij heeft geleden toen hij aan het kruis voor mij stierf. En mij de zaligste vrede daardoor zijn zoenbloed verwierf. Aan hem genoeg. En van hem nooit genoeg. We gaan naar een derde gemeente. De reddende liefde van God. We zagen iets over de zending van de Zoon. De voldoening door de Zoon. En tenslotte de verlossing in de Zoon. Artikel 20 zegt: hij heeft zijn goedheid en barmhartigheid uitgestort over ons. Die de dood en de verdoemenis schuldig waren. Schuldig tegenover God door de zonde. Waardig om gearresteerd te worden. Waardig om voor het gericht van God gebracht, geleid te worden. Waardig om het daar te moeten horen. Hoe erg het wel niet is. Met als eindvonnis dat heftige verdoemenis. Schuldig. Maar voor ons, zo zegt het artikel dan, die schuldig en de veroordeling waard waren, heeft hij zijn Zoon gegeven. Hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, om ons te geven het eeuwige leven en de onsterfelijkheid. We hebben het gelezen, overgeleverd om onze zonde, opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En toen God zijn Zoon opwekte, toen trad die Zoon het nieuwe leven binnen. De vloek en het oordeel, die lagen achter hem. Het oordeel, de toren van God, was weg. Voorgoed en voor eeuwig weg. Hij trad het leven binnen onder het verzoend oog van de Vader. En dat schenkt God aan al zijn kinderen. Aan al die mensen die met de Heere Jezus verbonden worden. Die op de Heere Jezus leren hopen. Die niet zonder de Heere Jezus kunnen in hun leven. Aan ons zegt het artikel. Die schuldig en de verdoemenis waard waren. Verzoend voor het oog des Vaders. En dan vrede met God. Vreugde in God. Liefde voor eeuwig. Iets wat nooit ook meer eindigt. Maar Christus kan nooit meer uit de hemel gehaald worden. Ja, eenmaal komt hij terug, gemeente. Maar dan daalt de hemel op aarde neer. Het oordeel ligt voor goed achter ons. En de zaligheid ligt voor goed vast in Christus. Dat oordeel waaronder ik voor eeuwig had moeten wegzinken. Vanwege mijn zonde. Dat komt nooit meer terug. Dat komt nooit meer op mij. Maar God straft maar één keer. God is rechtvaardig. Nooit twee keer. Dankzij Christus. En wie in hem is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Ja, zegt u, wist ik het maar. Wist ik het maar. Ik vind het wel bijzonder. En ik kan erdoor geraakt zijn. Maar dat persoonlijk. Die toe-eigening. Dat is zo groot. Begrijpelijk, gemeente. Maar moet je eens goed naar het artikel kijken. Dat eeuwige leven ontvangen, dat kan omdat God zijn zoon was, gevende in de dood. En dan staat er door een zeer volkomen liefde. Laatste stukje van het artikel. Een zeer volkomen liefde. Goddelijke liefde. Volmaakte liefde. Liefde die niet is opgewekt door iets in ons mensen. Er is niet één mens op aarde die kan zeggen, ja, ik heb Gods liefde opgewekt. Of door mijn gedrag of door mijn ellende is dat gebeurd. Nee. Die liefde die komt nou helemaal uit God zelf voort. Niemand vroeg erom. Niemand. Niemand was erom verlegen. Wij mensen, we zijn allemaal vijanden. Christus is als wij nog krachteloos waren voor de goddeloze gestorven. En dat zijn wij allemaal, gemeente. Al ben je op je best. Meer niet dan dat. En God bevestigt zijn liefde voor ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Goddelozen, vijanden, zondaars. Die drie termen kom je in Romeinen 5 tegen. Hoewel hij beledigd was, hoewel hij gekrenkt was. Getergd door de zonde, door de schuld. Voor zulke mensen, aan zulke mensen gaf hij zijn zoon. Dat is nou die liefde waar het artikel van schrijft en overschrijft. Onbegrijpelijk. Volmaakt. Een liefde die ook het allergrootste offer brengt. En liefde heeft te maken met offers brengen, toch? Dat is in gewone relaties ook zo. En kijk eens, God gaf zijn enig kind over tot in de helse Godverlatenheid. Dieper dan die krochten waar we vanmorgen in keken. Onbevattelijk. Dus liefde. Waarmee hij dat allergrootste geschenk gaf. En zou hij dan met hem nog een keer, gemeente, ook dat andere niet kunnen en niet willen geven. Dat kleine van het geloof, van de toe-eigening. Het eeuwige leven. Als schuldige mensen, jawel. Die schuldig staan tegen, in verband met overtreding tegen aan al Gods geboden. Mensen die zijn majesteit hebben aangetast. Met valse streken, waard om veroordeeld te worden. De gemeente vanmorgen hebben we het gezegd, hè? Al die gruwelen die je in de wereldgeschiedenis en in de geschiedenis kan opnoemen van mensen, wat mensen elkaar hebben aangedaan. Het is maar zo vergeleken met wat wij God aangedaan hebben en aandoen. Maar hij heeft zeer volkomen lief en hij gaf zijn zoon voor zulken. Opdat zondaren door die liefde aangeraakt zouden worden, bewogen zouden worden, aangespoord, meegenomen. U en jij, die verlangt naar vrede met God. En die het niet weet en die het niet durft te geloven dat dat nou ook voor u en voor jou is. Deze liefde wil je overreden. Wil je trekken. En daarom moet die liefde uitgestald worden in de preekgemeente, de verkondiging. De gekruisigde, de gegevene van de Vader, omhoog geheven. Opdat u op hem zou zien. Opdat u niet meer om hem heen zou kunnen. Opdat u niet meer om hem heen zou willen. Zie de stroom van Jezus' liefde. Overstelpend als een vloed. Toen de mensenzoon ons vrijkocht met zijn eigen kostbaar bloed. Liefde die er is voor vijanden, voor des doodschuldigen. Mensen met enkel zonde, mensen met enkel dit richting God. Voor zulke kwam hij. Ben jij er nou zo een? Blijf dan niet op die troon zitten. Op je degelijke troon. Maar buig voor de Heer. Ik ben uw gramschap dubbel waard. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, gadeslaan onze ongerechtigheden, ja die van mij, Heere. Maar sluit jezelf niet buiten. Ja, wel in de weg van de belijdenis. Ik ben het niet waard. Dat u naar me omziet. Maar zie op de liefde Gods in Christus Jezus. Die hij ongevraagd, niemand heeft erom gevraagd, toch tentoon gespreid heeft. In Bethlehem op Golgotha. In Middelharnis waar Christus voor de ogen geschilderd is. Al zo vaak en zoveel. En we hopen en bidden dat het nog vaak mag gebeuren. Als onder u gekruisigd, zo. Opdat de Heilige Geest de wederliefde in jouw hart zou wekken en werken. En dat is hij toch waard, gemeente. Dat is hij toch waard. We hebben hem lief. Ja, waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Omdat ik er niet meer omheen kon. En die liefde die verlangt ernaar om te zien en om meer te ontvangen. Om vast te houden, om te omhelzen hem die God gaf. Hij die zichzelf gaf. Om eenmaal in zijn heerlijkheid. Aan zijn doorboorde voeten neer te zinken. Nu zo ten dele en toch door het geloof. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Wees gij mijn borg. Maar eenmaal in heerlijkheid. Om dan die kroon, jawel, kan je het verlangen? Aan zijn voeten neer te leggen. Wat een vreugde, gemeente, zal dat zijn. Verlost voor eeuwig van de zonde. De zonde die de Heere zo onteert en verdriet doet. En jou ook, jij ook. Om dan voor altijd hem te zijn en hem eeuwig groot te maken. Zonder dat er ooit meer iets tussenkomt. Is dat je verlangen, gemeente? Weet dan dit. die heimwee hebben, komen thuis. Amen. Zullen we danken en bidden. Danken, Heere, voor die onuitsprekelijke gave. En bidden om het geloof, om die gave aan ons hart te drukken. Om dat geloof dat het niet meer kan nalaten. Om op Christus te hopen. Om hem aan te roepen. Om hem lief te hebben. Heere, bidden of u ons ook verder wil leiden. Een zekerheid wil schenken. Niet van ons geloof, maar van uw hartelijke liefde en trouw. Jegens ons zondige en in onszelf verloren mensen. Heere, gaat u mee deze verdere week in. Houd ons dicht bij u. Werk met uw geest in ons hart. Geef dat we ons zullen bekeren van de zonde. Ons zullen bekeren tot u. Is u met de familie Alderliesten, Heere, als ze morgen geroepen zijn om uw moeder te begraven en oma, gaat u met ze mee en zegen het woord wat open mag gaan. We bidden, zegen ons heel de week, ook op het bezinningsuur, nogmaals bidden we om uw leiding. Zegen de leerkrachten, juffen en meesters in het geven van onderwijs aan onze jongeren en kinderen. Heere, wilt u met een ieder van ons zijn? hoe onze weg ook gaat, gaat u mee. Geef ons een hart, Heere, dat roept. Laat me niet alleen gaan. Maar ga mij met uw heillicht voor. Vergeef het zondige en gebrekkige. Aanvaard onze dank en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 27, het laatste vers, 27, vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geve u vrede. Amen.